en tot de meest vreselijke dingen toe. Ook in je persoonlijk leven, in ons leven, hebben we soms het ervaren met strijd. En dan ontkom je niet aan. Strijd is eigenlijk een deel van het christelijk leven. Meestal willen we dat niet. En ja, willen we soms in een bubbel leven. Dan denken we, oh, nu heb ik God leren kennen. Zijn liefde en genade en zijn zegen. En dan komt alles goed. Prins op het witte paard die je dan ontmoet. Nou, heel veel dingen komen goed. En God verandert je leven. Er zijn geweldige beloftes. En daarvanuit mogen we leven. En we hebben een geweldige toekomst. Straks in de eeuwigheid. Maar we zijn nog steeds hier in deze wereld. En de wereld om ons heen wordt ook gevuld met heel veel mensen die God niet kennen. En er gebeurt heel veel wat we niet zien. Er is heel veel wat we met het blote oog niet kunnen zien, maar toch gebeurt. Het feit dat ik hier nu praat zonder ergens aan vast te zitten en dat geluid toch door de box naar jullie toe komt, geluidsgolven, die zien we niet. Ze kunnen dat wel zichtbaar maken, maar nu zie je niet van die golfjes die door de ruimte zweven. En zo is er heel veel wat er gebeurt. Jullie zijn misschien slimmer dan ik, maar heel veel dingen begrijp ik niet. Als ik achter mijn laptop zit, hoe dat allemaal van binnen werkt. Geen idee. Ik ben altijd blij als het werkt. En dat ik niet een verkeerde toets indruk, dat er weer iets verdwenen is. Maar we zien heel veel in de fysieke de wereld om ons heen met onze ogen. Maar we zien ook heel veel dingen niet. Maar die kan je wel met geestelijke ogen zien. Of verdiepen. En ik moest denken, als je kinderen hebt die in de puberteit komen, dan zie je ze soms dingen doen waarvan je het niet begrijpt. Zit er toevallig heen misschien. Maar in de hersenen van zo'n puber is verandering gaande. Want naar de volwassenheid. En nou, daar gebeuren dingen die zich uiten in bepaalde vormen. En soms moet je dat als ouders corrigeren. Maar soms moet je ook bedenken wat zit erachter. Waarom gedraagt hij of zij zich zo? En ja, dan krijg je inzicht wat er in zo'n puber brein omgaat. En dat is niet zichtbaar voor het oog. Maar wel wat daar naar buiten toe komt. En soms boos, soms verdriet, andere dingen. En vorige week hadden we echt een hele mooie boodschap van Austin over zaad. En wat doe je ermee? Het geloof als het evangelie van God wat gegeven is. En wat doe je ermee? Wat komt eruit voort? En ik moest daar aan denken over dingen die je niet kan zien. Nou, ik heb mijn zakje, of ons zakje, weer meegenomen. De meesten die hier vorige week waren, hebben ook zo'n zakje met zaad gekregen. En als het goed is, krijgen wij een Japans bloemengazon. Nou, er staan hele mooie bloemetjes op, een beetje ver weg voor jullie. En als je deze zaadjes in de grond doet, en dat laat ik aan Marjolein over, want dan komt het goed, anders niet. En zij zal het ook water geven en in de zon zetten. En ik zag zelfs dat ze gisteren wat plantjes binnen zette omdat het ging vriezen. Dus zij is echt. Maar dan geloven wij, ik geloof, dat we straks deze kleuren krijgen. En dat het een Japans bloemengezond wordt. Ik denk dat je zaadjes die jullie hebben gekregen, dat je dat ook gelooft. En ik denk niet dat ik, nou, er komt wel eens een zonnebloem uitkomen. En het staat ook achterop. Hè. We zien het niet. En toch geloven we dat er straks die bloemen uitkomen. Dat is geloven in wat je nog niet ziet, maar toch gaat komen. En als we dan gaan naar Gods woord, dan hebben we daar soms best wel moeite mee. Want ook in het woord van God, hè, in dit alles, er staat eigenlijk net als in de beschrijving van die zaadjes, hoe je ermee om moet gaan en hoe dat vrucht voortbrengt. En dan hebben we nog wel eens, ook ik, moeite mee van, ja, God zegt het zo, het staat er zo, maar wij zijn wel zo'n maarvolk, hè. Er was ooit eens een boodschap, en volgens mij heeft Letty die ook gehoord, maar die zei dan, niet maar God. He? God is groter. En dan zegt Efeze, 1 vers 18, je moet met geestelijke ogen van je hart kijken. Dus niet met deze twee, maar geestelijke ogen. God is geest en dat ding die hij ons wil laten zien, komen vanuit de Heilige Geest. En als de strijd komt, en die gaat echt komen, reken er maar op, wees voorbereid. Het volk moest land innemen onder leiding van Jozua. En er was een belofte dat die elke stap die ze zouden nemen, dat zou hun eigendom worden. Maar ze moesten wel strijd leveren. De eerste strijd die er kwam was de stad Jericho om in te nemen. Een geweldige, sterke, ommuurde stad. En Jacobus zegt zelfs, we hebben wel eens een preek over gehoord, dat moet u tot vreugde, tot blijdschap stemmen, in Jacobus 1. Als er beproevingen, verzoekingen, als de strijd op je pad komt. Nou, leuk, Jacobus. Maar het is niet zo dat het je slechter maakt. Het is iets wat je vormt, wat je toerust, wat je, ja, voor wat nog meer gaat komen. En als we naar de Bijbel kijken en we kijken naar de discipelen die Jezus volgden, nou, die hebben heel wat strijd ervaren. Zeker nadat Jezus naar de hemel gegaan was en ze zelf uitgingen. Maar Jezus zei, ik zet jullie als wolven onder de schapen. Nou, een hot thema. Deze tijd, wat worden heel wat schaapjes doodgebeten door de wolven. Het richt heel wat aan. Nou, dat wisten ze toen ook. En ik dacht van, nou, leuk als je dat hoort. We gaan als schaap onder de wolven. Paulus deed geweldig grote dingen. Maar hij had vervolging. Hij werd geslagen met een zweep. Hij werd zelfs gestenigd. Hij had een schipbreuk. Hij kwam in de gevangenis terecht. Noem maar op. Maar hij bleef zijn hoop, zijn visie vasthouden, zijn blik op Jezus gericht. En er staat ook nog iets anders. Hij had ook nog een andere vijand. En daar kom ik zo op terug. Beproevingen, strijd. Nou, de komen, zeg je, datzelfde hoofdstuk, die komen niet van God. Die komen niet van God. God zegt dit, nu zal ik eens even lekker dit of dat voor jou doen. Nee, ze komen van iemand en iets anders. Soms ben je zelf de oorzaak van je ellende. Als je door rood rijdt en je wordt aangereden, dan kijk maar hoe God had die auto tegengehouden, maar jij reed wel door het rood. Dat is een stukje verantwoording. En zo kun je ook verkeerde keuzes maken. En ja, we leven ook nog in een wereld. En we zien hier nu ook dat mensen gewoon nog ziek worden of op een andere manier. We leven in een zondige wereld. Maar er is ook nog een andere vijand. En als je dan even naar het verhaal van Job kijkt, dan gebeurt er heel veel in het leven van Job. En in de eerste hoofdstukken staat dat de hemelbewoners opwachting deden voor God. Bewoners van de hemel, dat wat we niet zien, die kwamen voor God en bij hem was ook Satan. Dus er is een wereld die wij niet zien, waar een beweging is, want God kunnen we ook niet zien, maar Satan was erbij. En uiteindelijk was hij degene die Job alles ontnam. Zijn gezin, zijn bezit, zijn gezondheid. Job werd beroofd, zijn strijd was niet tegen God. God liet dit toe en ging Job nog meer zegenen. Maar dit was wat er achter de schermen speelde. Job begreep het ook niet. Want Job zei, ik luister goed voor God. Job had op dat moment ook niet het inzicht wat die strijd veroorzaakt. Maar als we meerdere plekken kijken in de Bijbel, dan zien we ook van Daniel, die aan het bidden is, 21 dagen lang. En er gebeurt niks. En dan komt er een engel die zei, ik ben aan het strijden tegen de vorst van Perzië. Ook weer iets wat onzichtbaar is, een macht boven een land. En de aartsengel Michael, die geweldige engel, die kwam mij te hulp. En toen kwam er overwinning. Strijd in de hemelse gewesten, zoals ze dat noemen. Dan kom ik even terug bij Paulus. Paulus zegt, ik heb een doorn in het vlees. Nou, er zijn verschillende boodschappen over. Was dat nou dat hij ziek was? Of was dat iets psychisch? Of, dat is niet helemaal duidelijk. Dat is niet zo belangrijk. Maar wat wel belangrijk is, dat hij schrijft, het is een engel van Satan die dat veroorzaakt in mijn leven. Een engel van Satan. Met andere woorden, vanuit die duistere wereld ervaar ik strijd. Maar dan zegt God ook iets. Maar mijn genade, mijn kracht, mijn aanwezigheid is genoeg voor jou. Om dat te weerstaan. Dat is de wereld die we niet zien. Dat is wel een reële vijand die er voor ons is. Eén die rooft, die steelt, kapot maakt. En daar gebruikt hij vaak de zichtbare wereld voor. Hij gebruikt soms jouw vervelende buurman om jouw leven moeilijk te maken. Of vul maar in voor jou. Zo is Satan. Hij komt je denken binnen. Hij gebruikt mensen daarvoor, omstandigheden. Maar er zit wel een duistere wereld, een onzichtbare wereld achter. En om dat een klein beetje duidelijk te maken, hoe kunnen we daar nou mee omgaan? Nou, dan kwam ik terecht bij David. We zeggen David, ja, koning David. En de strijd die hij had tegen Goliath, of eigenlijk het Israëlische volk, stond daar in de strijd tegen de Filistijnen. Filistijnen die regelmatig het volk aanvielen, altijd weer problemen, en ook dit keer. En de twee legers stonden ook tegenover elkaar, op de heuvels in het midden van een dal. Maar ze vielen elkaar niet aan, want dit keer kwam er steeds een enorme grote kerel. Ik heb het even opgezocht, hij moet ongeveer 3 meter groot geweest zijn, 3 meter lang. Een Goliath, bekend verhaal voor jullie natuurlijk allemaal. En die buldert 40 dagen lang over dat dal, het leger van Israël, dat hij met iemand wil vechten en de winnaar, die zou dan overheersen over de anderen. 40 dagen lang, grote kerel, enorme borstkast, moet je voorstellen, ik heb niet zo'n stem, hoe dat klinkt over die vallei. En het volk, het leger van Saul, die toen nog koning was, krimpt ineen en vlucht steeds weg. Ik moest er wel even bij nadenken van, nee, hadden ze dan niet gelijk de Filistijnen kunnen aanvallen? Maar dat gebeurt niet. Maar dat 40 dagen lang is daar de intimidatie van die Goliath. Een enorme kerel, wapenuitrusting, je moet het maar lezen het verhaal in 1 Samuel hoofdstuk 17. Een grote de stok van zijn speer was en al die dingen. Nou, dat gebeurde. En dan komt David in beeld. David die was in het hoofdstuk daarvoor al gezalfd tot de toekomstige koning van Israël. Maar hij was ook de jongste thuis en had ook nog zijn werk als schapenhoeder, herder. Mooi beeld, eigenlijk een afspiegeling van Jezus. En David, je moet namens zijn vader voedsel brengen, want zijn 3 oudste broers die zijn in het leger. En daar komt hij dan en David hoort dit ook allemaal. En die gaat een beetje rondvragen en zijn broers die doen nog een beetje vervelend. Maar David ziet ook die tegenstander. David ziet ook die Goliath. Maar David kijkt er heel anders tegenaan. Hij loopt niet weg, hij krimpt niet in één. Nee, dit is wat hij zegt in Hoofdstuk 17, vers 26. Wie is toch deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God tart? Zij hadden het leger had gezien, hij lastert Israël. Maar daar zegt hij, nee, hij daagt God uit. De God van Israël. En het is een onbesneden Filistijn, wie denkt hij wel niet dat hij is? En David die zegt, ik neem het wel op. Waarvoor? Misschien wel. En dan gaat naar koning Saul en hij zegt, laat mij het maar doen. Maar Saul zegt gewoon, jij? Nee, kom op. Je bent nog niet eens volwassen. Je bent nog jong. Kijk, je hebt geen zwaardje, niets. Nou, weet je wat? Neem mijn wapenrusting maar. Dan ben je misschien een beetje meer indrukwekkend zoals Goliath dat is. En David probeert dat, hij trekt dat aan. Maar zegt, nee, hier kan ik me niet in bewegen. Dit is niet wie ik ben. Dit is niet hoe ik wil vechten. Hij zegt, ik heb beren en leeuwen verslagen. Vers 34 tot 37. Ik heb met ze gevochten en als hij een schaap in zijn bek had, dan ging ik hem achterna en dan sloeg ik hem. En dan greep ik hem bij zijn baard, die leeuw, en dan doodde ik hem. Dat is wat David wist wie hij was. Welke kracht hij had. En dan zegt hij in vers 36, zowel leeuw als beer heeft een knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als één van deze. Dat was de beer en de leeuw. Omdat hij de slagorde van de levende God getart heeft. En David zei ook, de Heer die mij gered heeft uit de klauwen van de leeuw en de beer, zal ook mij redden uit de hand van deze Filistijn. En toen zei Saul, oké, doe het dan maar. Ga jij die strijd maar aan. En David, die had gezien, wist, hij was natuurlijk gezalfd. De geest van God was op hem gekomen. Die geest, diezelfde geest was van Saul geweken. Er staat zelfs in het hoofdstuk dat Saul ook een boze geest kreeg. Dat is als de geest van God wijkt, dan geef je ruimte aan andere dingen. Maar David wist, dit is mijn kracht. Niet in die wapenrusting, want dan blijft hij nog steeds 3 meter. En ik weet niet hoe groot David is geweest, was niet klein. Maar zeker geen 3 meter. Zelfs Saul was een grote kerel, stak met een kop en schouders boven andere mensen uit. Maar dat werkte niet tegenover die geweldige Goliath. Die wapenrusting, dat was een belemmering voor David. Want die wapenrusting was de strijd van een mens. Tegenover een mens die groter was. Maar David wist, daar zit meer achter. En misschien wist hij wel wat de zwakte was van Goliath. En het was gebruikelijk, het was een gevechtswapen, een slinger en steentjes. En dat is wat David gebruikte om de reus te raken. Ik ben nog even wat googelen geweest, want er zijn mensen die twijfelen. Ja, dat kan eigenlijk niet. Dat kan niet. Ik las een heel verhaal over hoe het dan wel gegaan zal zijn. Maar weet je, hier staat het gewoon hoe het gegaan is. En ik kan me dan twijfelen en ik kan gaan zoeken. Maar ik geloof wat hierin staat. Net als dat dit Japanse bloembed wordt. En ik geloof dat David Goliath versloeg met dat steentje. En zijn kop eraf pakte. Een bloederig iets. Maar het belangrijkste is omdat David spreekt tot de Filistijn in vers 45. Gij treedt mij tegemoet met zwaard en spier, met werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heer, de Heerschar, de God der slagorde van Israël, die jij getart hebt. En deze dag zal de Heer u in mijn macht overleveren. Ik zal u verslaan en het hoofd afhouden. En dan gaat hij verder, opdat de gehele aarde weet dat Israël een God heeft en deze gehele menigte weet dat de Heer niet verlost door zwaard en spier, Want de strijd is des Heren en Hij geeft u in onze macht. Dat is de manier waarop David Goliath aanpakte. Dat was de manier waarop Gideon een enorm leger overwint in de naam van de Heer en van Gideon. Dat was hoe Jozua Jericho innam toen de loftrompet klonk. God kreeg alle eer. En de kop ging eraf, de kop werd vermorzeld. Dat is bekend iets, een woord van God. De indrukwekkende uitrusting van Saul had David niet kunnen helpen om die vijand die Goliath was te overwinnen. En we hebben het gezongen, niet door kracht, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dat komt uit Zacharia, hoofdstuk 4, vers 6. En eigenlijk denk ik van, hoe kijken wij nou tegen onze moeilijkheden, onze beproevingen, onze strijd aan, als we daarin terechtkomen? Zie je dat zoals Saul en alle andere Israëlieten? Of kijk je met de ogen zoals David keek? Want hebben wij niet allemaal, we hebben erover gezongen, de Heilige Geest ontvangen? En God is geest en zijn geest woont in ons. En ik denk dat dat een groot verschil maakt hoe wij soms tegen dingen aankijken en hoe wij overwinningen kunnen behalen. En dan kom je automatisch terecht in Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot 18. De wapenrusting van God. Het was niet de wapenrusting van Saul, zelfs niet wat Goliath droeg, het is de wapenrusting van God. Vers 10 zegt het direct al: zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Niet jouw macht, zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te houden tegen de listen van de duivel. En je komt weer terug wat achter al die strijd zit. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers, de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in die hemelse sfeer. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Als het gebeurt, als je in zo'n situatie komt, neem de wapens op. Nou, dit is het grootste wapen wat wij bezitten. Het woord van God. Verdiep je erin. Rust je toe. Ontvangend. Kauw erop. Om goed voorbereid te zijn. Het is een geestelijke strijd. Ik wil jullie niet bang maken voor morgen. Niet overal zit een geest achter of dingen. We hebben wel van die mensen gekend. Die, zeker Marjolein, de ouders, die dan regelmatig opbelden. Want er zit weer een demon op mijn schouder. Als er iets gebeurd was. Maar dan moet je wel natuurlijk inzicht vergaren. Maar we moeten wel bewust zijn dat het wel realiteit is. En dan zeg, houd stand met de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid. Hier, wat ik zei, ik geloof dat dit de waarheid is, van hier tot daar. Dat we dat mogen toepassen in ons leven. Jezus zelf zegt, er staat geschreven, als je in een verzoeking gebracht wordt in de woestijn, er staat geschreven. Het heeft dus erg belangrijk dat we het woord van God leren kennen. De waarheid tegenover de leugen. Je gordel om. Je heupen van de gerechtvaardigheid. De gerecht en bereidheid. Vroeger hadden ze niet allemaal een broek, maar hadden ze soms mantels die tot op de grond hingen. En dat rolde je op, dan deed je een riem eromheen, anders kon je vallen. En dan kan je ook goed lopen, sneller lopen. Dat was ook, als je zegt, ze moesten dat beloofde land instappen, moesten in geloof gaan bewegen. Dus ben je bereid om ook te bewegen? Om iets te gaan doen als je in die strijd komt? Of denk je van, het zal wel overwaaien en dat het werkt niet? David was bereid om die strijd aan te gaan. strijd om te vechten. De sandalen, de schoenen ook aan te doen. Ook weer beweging. En zonder die strijd heb je ook geen overwinning. Lees dat hoofdstuk vanmiddag nog eens door. Draag het geloof als een schild. Om de brandende pijlen. En dagelijks worden de dingen op ons afgevuurd. Kunnen woorden zijn, omstandigheden, wat je ziet, dat binnenkomt. Maar dan heb je een schild om die pijlen op te vangen. Soms bidden wij al om bescherming voordat we ergens naartoe gaan, omdat we weten dat het daar soms de brandende pijlen op je afgevuurd worden. Bereid je voor in geloof. En Hebreeën 11 vers 7, geloven is zeker zijn van de dingen waarop je hoopt. Zeker van zijn waarop je hoopt. En je bent ervan overtuigd dat wat je niet ziet, toch bestaat. Geloof is dat wat je niet ziet, er toch is. En dat je daarvan bent overtuigd, waar je op hoopt, wat God ook zegt, dat dat gaat komen. Thomas die wilde de wonden zien in de handen van Jezus. En Jezus zegt, is oké, Thomas, mag. Maar het is beter als je niet ziet en toch gelooft. Met je geestelijke ogen. Ja, ik geloof. Hij daar stierf aan dat kruis. Daar heb ik genezing, daar heb ik genezing, daar heb ik bevrijding, daar heb ik overwinning, daar heb ik... Vul voor jezelf in het ontvangen toen hij uit het is volbracht. Daar heb je die helm ook voor. Bescherming voor je denk. Vernieuw dat. Vanuit je positie wie je bent. David zei, dit is wie ik ben. En ik ben ook nog gezalfd tot koning. De geest van God rust op mij. Wij zijn kinderen van God. We hebben zijn heilige geest ontvangen. Dat is wie je bent. Je bent geen bedelaar, maar een erfgenaam, zei iemand. Een kind van God. En lofprijs en aanbidding, zoals we hier altijd de dienst beginnen. God groot maken, wat Gideon ook deed in de naam van de Heer en van Gideon. En David zei dat, ik kom in de naam van de Heer. Dan baan je dan weg voor de kracht van God. De Heilige Geest is ook een beeld van die wapenrusting die jou toegust. Die salving is op jou en op mijn leven. En die hebben we echt nodig. Niet alleen om te getuigen, maar gewoon in alle facetten van ons leven. Jezus zei niet voor niets, wacht op de belofte van God. Dan sprak hij over de Heilige Geest. Die heb je nodig. Nodig in het leven om mij te kunnen volgen, om ook jou kruis op te kunnen nemen, om die strijd te kunnen strijden. Het is belangrijk dat je dat ook doet. Net zoals je 's ochtends wakker wordt en je wast en aankleedt, dat doen de meeste mensen. En dat je zo naar je werk of andere dingen gaat doen, en dat doe je niet in je ondergoed of in je pyjama. Maar dat doen we soms wel geestelijk. Dat we niet toegerust zijn. En soms gaat het ons goed. En dan vergeten we dat er toch ineens dingen kunnen komen. Waardoor je de vorige keer ook vaak teleurgesteld kan worden. Dus zorg dat je je wapenrusting draagt. Want er zijn machten bezig die zich keren tegen jou en mij. Omdat we Jezus willen volgen. En dat is heel reëel. En hoe meer je leest, hoe meer je bidt, hoe meer je ook ontdekt waar je de vijand pijn kan doen. David wist al lang waar die Goliath pijn kon doen. En er zijn hier heel veel sportliefhebbers. En tegenwoordig, als ze een gevecht moeten vechten, dan is het oneindeloos video's kijken waar de zwakke plek van de vijand is. Om zo te kunnen winnen. belangrijk dat wij dat ook doen. Wie is hij? Hij is overwonnen. Wie zijn wij? Wij zijn meer dan overwinnaars. Wat is een van de zwakke plekken? De leugen. Maar wij wandelen in de waarheid. En zo kan je ook dat wat we soms niet zien met het woord van God overwinnen. Hij gebruikt van alles. Leugens, angst, intimidatie, wat je in je verleden hebt gedaan. Mensen om je heen. Van alles probeert hij om bij jou binnen te komen. Om je te overwinnen. En weet je, soms worden we geraakt. Maar dan mogen we ook weten. Bij Jezus is genezing. Is herstel. Is acceptatie. Is vergeving. Hij is de volleinde van ons geloof. En als je denkt, ja, maar het is toch om stand te houden. Nou hebben we het zwaar. Zo'n stand houden is niet alleen negatief of in de verdediging. Stand houden is ook in de overwinning staan. Schuilen achter het bloed van Jezus. Zijn naam. En weet je, Israël was bang om het beloofde land in te gaan. Weet je nog, die verspieders? 10 van de 12 durfden niet. En uiteindelijk, als ze Jericho veroverd hebben, en waarom was Jericho zo sterk? Omdat Jericho en de bewoners later zeggen, ja, we hadden gehoord wat een machtig God dat volk beschermt. En eigenlijk waren we heel, heel, heel bang voor jullie, dat jullie zouden komen. Zo mogen wij ook denken. We hoeven niet bang te zijn, maar Gods reputatie mag ons vooruit gaan. We hebben een machtig God. Het is niet door kracht, nor door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dat is onze kracht. Dat is overwinning. En welke Goliath ook nog komt, ik geloof, als we dit hanteren, dat we ook overwinnaars zijn. Maar wees bewust van waar de strijd soms zit. En we dachten daarover na. We dachten, ja, daar kan je ook je vijand vergeven. Want die persoon, die buurman, is soms ook maar een instrument van wat erachter zit. Ik zie iemand lachen. Maar dat werkt echt. En dat maakt jou vrij. Dat maakt jou tot overwinnaar. We samen bidden en dan lijkt me goed om 760 nog een keer met elkaar te zien. Vader in hemel, dank u wel. Wie vrees ik nog, zegt dat niet. Als u voor ons uitgaat, wie ging voor het volk uit. Vuurkolom, wolkkolom. Jezus, u bent ons voorgegaan tot in de dood en u heeft overwonnen. En u heeft met uw kostbare bloed ons vrijgekocht en we behoren u toe. En er is een enorm hemels leger wat ons bijstaat. En ja, er is strijd. En soms is het moeilijk en zwaar. Maar u hoort zich ook, in u zijn we meer dan overwinnaars. Meer dan overwinnaars. Want het is een verslagen vijand. Laten we niet angstig op de vlucht staan, om ons heen kijken, maar laten we ons richten op Jezus, de volleinde van ons geloof. Hij die in alles voorzien heeft. Hij die de bron is van ons leven, van ons bestaan. In hem vinden we alles wat we nodig hebben. Net als David en alle anderen. U bent onze kracht. U brengt rust, u brengt vrede. Vader, maak ons tot die overwinnaars. Als we dit nogmaals met elkaar uitzingen. Vul ons ook. Zalf ons met uw Heilige Geest. Rust ons toe tot die strijd. En dat, net als vorige week, goed gedaan, trouwe slaven. Ik vertrouw je dit toe en ga mijn koninkrijk binnen. Beloftes waar ik in geloof, voor ons allen. In Jezus' naam. Amen.